Broeders, zusters, iedereen een goede avond. We gaan vanavond verder met de serie over de namen van de Heere God. En ik hoop echt dat deze serie je bemoedigt en opbouwt. En dat je steeds meer iets mag leren kennen van het vaderhart van de Heere God. En dat je daardoor ook in een leven van overgave, hoe langer hoe meer, mag leven in ontspannenheid met Hem. Vanavond een bijzonder thema, net als de andere avonden, een bijzondere naam. Yahweh Mekadesh, de Heere die heiligt of de Heere die u heiligt. En dat is een heel actueel thema, een belangrijk onderwerp. En we gaan een paar stukjes lezen met elkaar ter inleiding. En we beginnen in Deuteronomium 7. En ik wil dat thema toepassen, heel kort. Allereerst op het volk van Israël. Daarna op de Heer Jezus. En daarna wil ik, en dat zal de meeste tijd vragen, uitkomen bij ons eigen hart. Maar dat zal je niet verbazen. We lezen Deuteronomium 7. De Heere die heiligt. Daar staat het volgende in vers 6. Want, dat zegt de Heere God tegen het volk van Israël, u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem, om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had. In acht te nemen heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Nou, tot zover Deuteronomium 7. Dan nog een paar versen uit Leviticus. Een paar bladzijden terug. Leviticus hoofdstuk 20. Leviticus hoofdstuk 20. De hoofdstukken voor hoofdstuk 20 en ook de hoofdstukken daarna. Daar staan allerlei verordeningen en bepalingen. Opdrachten die de Heere geeft aan zijn volk. En de naam die we met elkaar vanavond overdenken komt daar ook terug. Yahweh Mekadesh. Vers 7, Leviticus 20. Daar staat, ik lees niet al die bepalingen naar omheen, maar dat mag je thuis allemaal doorlezen. In vers 7. Heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere, uw God. Houd mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de Heere die u heiligt. Daar heb je die naam. Yahweh Mekadesh, de Heere die heiligt. Een heel bijzondere naam met een heel bijzondere inhoud, ook vandaag voor ons leven. En deze naam die zegt ook weer iets over het karakter, over het wezen van God. Zo mogen we elke keer een klein stukje ontdekken van wie de Heere God is, van wat hij in zijn karakter, van wat hij in zijn wezen is en hoe hij ook met mensen omgaat. En, ook niet onbelangrijk, wat hij ook van mensen vraagt vandaag. Hij is heilig en dat niet alleen, hij is ook in staat om te heiligen. En in de voorbereiding moest ik denken aan die bekende woorden uit Jesaja 6. Als je meeschrijft, kan je dat hoofdstuk opschrijven. Daar staat in die eerste verse, waar de profeet Jesaja een visioen krijgt van de Heere God. Dan lezen we in vers 2. Jesaja zag serafs. En dan zegt hij, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dit is een visioen wat Jesaja krijgt. En hij krijgt een blik
in de heerlijkheid. En daarin wordt de heiligheid van God als het ware geproclameerd. En wat betekent dat nu? Dat de Heere God heiligt. Nou, dan moet je allereerst beginnen met de betekenis van het woord heilig. En daar is best wel veel verwarring over. En ik hoop dat dat vanavond duidelijk voor je wordt. Dat de Heere God heilig is, wil allereerst dit zeggen. Dat hij afgezonderd is. Dat hij de totaal andere is. Hij is apart gezet van alles en iedereen. En hij heeft ook een eigenmachtige positie. Dat betekent de heiligheid van de Heere God. En in het verlengde daarvan heeft hij zijn zoon geheiligd. Heeft hij zijn eigen volk, Israël, geheiligd. Dat is ook niet onbelangrijk om dat vandaag te onderstrepen. En indirect heeft hij ook ons geheiligd. Nou, die drie willen we vanavond onder de loep nemen. En geheiligd betekent zoveel als hij zondert zijn zoon af voor zichzelf. Hij zondert het volk Israël af voor zichzelf. Maar dat het feit dat hij heilig is en heilig betekent ook dat hij jou en mij, die tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, voor zichzelf afzondert. Dat is heel belangrijk. En daarom moet heiliging voor jou een geweldig, mooi, aantrekkelijk, aansprekend onderwerp zijn. Of niet? Ik ben getrouwd met Annette. En dat is mijn vrouw. Zij behoort mij toe. En zij behoort niet bij iemand aan jullie toe. En dat is voor mij een eer. En dat is voor haar ook een eer. Begrijp je? Er is een wederkerigheid. Het moet voor jou en mij bijzonder zijn om door de Heere God afgezonden te zijn, apart gezet te zijn, om hem toe te behoren. Begrijp je het punt wat ik maak? Heiliging heeft voor heel veel mensen iets benauwends, iets beperkends, iets belemmerends. Nee, het moet iets zijn waar je over kan zingen. De Heere God heeft mij apart gezet voor hem, voor zichzelf. Nee. Zo betrokken is hij op je leven. En als je dat gaat zien, dan is heiliging niet meer iets krampachtigs of iets benauwends of iets wat mijn leven beperkt of zo. Nee, ik floreer juist in die relatie met hem. Dat is mijn veiligheid. Dat is mijn nieuwe positie. En dat is heerlijk om te ontdekken. Nou, ik kom daar zo op terug als het over ons leven gaat. Afgezonderd voor hem. En nu ben ik bij de eerste betekenis van dat woord heiliging. Dat wil zeggen afzonderen, apart zetten. En ik wil niet interessant doen met dure woorden, maar dit noemen wij wel de indicatief van heiliging. Dat wil zeggen, dan gaat het in de eerste betekenis om je positie. Wie ben je? Dat is de eerste betekenis. Dus heiliging in de eerste betekenis heeft niets te maken met het feit dat ik van binnenuit verander naar het beeld van de Heer Jezus. De eerste betekenis van heiliging is apart gezet. Mijn positie. En ik wil dat heel duidelijk neer gaan zetten, omdat er heel veel misverstand is over het onderwerp heiligmaking. En aan de hand waarvan doe ik dat nou? We hebben gelezen uit Deuteronomium 20. Als er in een hoofdstuk iets duidelijk wordt neergezet, dan is het wel in hoofdstuk 20 wat betreft heiliging. En dat vind ik een geweldig stukje. Ik heb dat de laatste tijd wel vaker gedeeld in het kader van de actualiteit in Israël. Wat staat daar geschreven in Deuteronomium 7? Nou, we hebben het gelezen in vers 6. Daar staat, want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. En daar zie je de eerste betekenis van heiliging heel duidelijk naar voren komen. De Heere God zegt, je bent apart gezet voor mij. Ik heb je uitgekozen. En laat dat woord gerust maar vallen, uitverkiezing. God verkiest. Hij is de soevereine. En dat is waar deze wereld over gaat struikelen. Over de uitverkiezing van Israël door de Allerhoogste God. En daar moet je niet mee spotten. Het volk Israël was, is en zal zijn het volk van de Allerhoogste, van Jahwe. Hij heeft hen uitgekozen. En als je dus aan dat volk zit, dan zit je indirect aan de Heere God zelf. En dat kom je duur te staan, geloof me. Daar moet je handen niet aan branden. En dat ga je vroeg of laat merken, want de Heere zegt, u bent heilig voor mij. Ik heb je apart gezet voor mij. En dan vervolgt die tekst. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem een volk te zijn. Daar heb je de eerste betekenis van heiligmaking. En dat bedoelde ik met de indicatief. De positie van Israël is een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Ik heb het nog niet gehad over de wandel van Israël, hè? Ik heb het nog niet gehad over dat wat, waar de Heere God toe oproept. Nee, het gaat in de allereerste plaats, jullie zijn mijn persoonlijk eigendom. En ik zeg altijd over deze tekst dit. Er staat in het Hebreeuws een woordje voor eigendom, dat is het woordje segula. En dat betekent, Israël is mijn kostbare bezit. Mijn persoonlijke schat, mijn eigendom. Dat. Nou, dat is heiliging. En als ik dat ga ontdekken, kom straks bij je eigen leven uit, dan wordt heiliging iets heel bijzonders. En dat geldt in een huwelijk natuurlijk van twee kanten, hè? Laat dat even heel duidelijk zijn. Maar het feit dat Annette mijn vrouw is, dat is voor haar iets bijzonders. Ik heb haar als het ware uitgekozen om één met mij te worden. En dat is voor haar zo bijzonder dat ze zich als vanzelf, vanuit verwondering, vreugde en blijdschap ook aan mij toewijdt. Ik begin niet met die toewijding. Ik ben geen dictator die iets eist. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, daar is die bijzondere relatie die ergens toe leidt. Nou, dit is precies wat Deuteronomium 7 duidelijk maakt. Jullie zijn mijn persoonlijke eigendom. En dat alleen al moet je verwonderen. Daar moet je je over verblijden. Je hebt een heel unieke plaats gekregen. En dat te midden van al die andere volken. Dat is toch iets bijzonders, of niet? Amerika is niet uitgekozen. Duitsland ook niet. Rusland ook niet. China zelfs niet. Nederland ook niet. Israël. Jullie zijn mijn eigendom. En dat is zoiets unieks. En daarom de strijd vandaag, hoor. Want er zijn veel meer kleine gebieden in deze wereld waar het er niet aan toe gaat zoals wij zouden wensen dat het eraan toe gaat. Er zijn veel meer kleine gebieden waar minderheden wonen die het zwaar hebben. Maar hoor je daar wat over? Gaan de mensen daarvoor de straat op? Nee, toch? Maar dat doen ze wel als er iets gebeurt in Israël, dat kleine oppervlak. Maar het huis is te klein. Waar heeft het mee te maken? Deuteronomium 7, ik kan het echt niet anders zien. Het is Gods eigendom. Daarom is er geestelijke strijd. Daarom is er spanning. Het gaat echt ergens om. Het gaat om zijn eigendom. En het is belangrijk om te pakken. En die heiliging, die afzondering, die wordt ook uitgelegd. En dat is zoiets moois in vers 7. Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste. Vind je dat niet bijzonder? Heiliging heeft niet te maken, nou, jou zet ik nou apart vanwege je uiterlijk. Vanwege je grootte. Vanwege het aanzienlijke. Vanwege het aantrekkelijk. Nee, dat is allemaal wat in de wereld telt. Ik heb je niet uitgekozen vanwege je grootte. Want je was de kleinste. Ja, dat is het bijzondere van de Heere God. Wij kijken vaak naar datgene wat voor ogen is. Wat indruk maakt. Maar de Heere God, je bent de kleinste. En dan komt het, hè, vers 8. Maar vanwege de liefde. Broeders, zusters, heiliging, vergeet dat de rest van je leven niet meer, heeft met liefde te maken. En daar wil ik naartoe. Dat wil ik heel helder hebben. Die uitverkiezing, dat apart gezet worden door de Heere God, in dit geval van Israël, heeft met liefde te maken. Ik heb liefde voor jullie opgevat. En omdat ik je zo lief heb, zend ik je apart voor mezelf. Ik wilde zijn voor jullie. En jullie zijn er natuurlijk voor mij. Dat is het. Helemaal aan elkaar verknocht. Op elkaar afgestemd. Dat is wat hier heel duidelijk naar voren komt. En dat vind ik zo wonderlijk. Dat dat hetgene is waarop God verkiest. Op basis van liefde. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat wekt toch wederliefde, of niet? Paulus zegt, de liefde van God is in onze harten uitgestort. Je bent toch niet gevoelloos? Je ervaart toch iets van wie God is? Ja, dat geeft een wederkerigheid. Dat kan niet uitblijven. Nou, dit is het plaatje van Israël. En die heiliging van Israël heeft een doel. En dat is belangrijk om vast te zetten. God zet niet apart als doel op zichzelf. God zondert niet af als doel op zichzelf. Hij heiligt niet als doel op zichzelf. Nee, die heiliging heeft een heel bijzonder doel. Het leidt uiteindelijk ergens toe. Waartoe? Nou, Jesaja 49 vers 6 zegt: Israël is uitgekozen, verkoren, om licht te zijn voor de heidenvolken. Apart gezet, met een heel bijzondere bedoeling. Nou, dan wordt het nog interessanter. De grond van die heiliging, de grond van die afzondering, roeping van Israël. Waarom zijn zij apart gezet? Waarom zijn zij Gods eigendom geworden? Nou, omdat hij hen wil laten zijn licht voor de heidenvolken. Israël is geroepen om een lichtdrager te zijn. Dus het is niet zo, ik zet je apart om apart te zijn. Nee, ik zet je apart met een doel. Ik ga door de lijn van Abraham, Isaac en Jacob iets groots door jullie doen. En dat is wat Jesaja bedoelt, om samen met de knecht, met een hoofdletter, licht te zijn voor de heidenvolken. Nou, ik ga dat allemaal niet uitwerken, dat mag je allemaal zelf uitzoeken. Ik durf deze stelling aan, Israël heeft al een geweldig licht verspreid. Amen. Dat woord wat je hebt ontvangen, dat is een Joods boek. Dus wees maar blij met het volk Israël. En de Messias die je hebt leren kennen, is een Joodse Messias. Dus ik zou me ontzettend dankbaar zijn met dit volk. En daarom durf ik de stelling aan, elke christen moet per definitie pro-Israël zijn. We hebben al zoveel aan hen te danken. Nou, en nou komen natuurlijk allemaal vragen en ik zie de vraagtekens boven jullie hoofden. Maar dit geloof ik echt. We hebben al zoveel aan hen te danken. Dus ze zijn al licht geweest voor de heidenvolken. En ik geloof dit, dat ze nog tot een veel groter licht zullen worden in de toekomst. Zie je nou het doel van die uitverkiezing? Die heeft met liefde van God te maken. Ga ik je apart zetten en ik ga je tot zegen stellen in de wereld. Zodat ze in Wijk en Aalburg juist in deze tijd partij durven kiezen. Ergens voor durven staan. En dat ze daar grond voor hebben. Dat is belangrijk. Licht te zijn voor de heidenvolken. Nou, en nu komen we bij Leviticus hoofdstuk 20. Want ik had met dat moeilijke woord gezegd, de indicatief, dat heeft te maken met positie. Wie ben je? Mijn eigendom. Ja? Maar dan heb je ook de imperatief. Nou, die twee woorden moet je maar onthouden of je wil ze vergeten. Maar dat gaat over de conditie. Dat gaat over de manier waar je op leeft. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is die andere kant, hè? En die twee moeten in het leven in evenwicht zijn. We moeten niet alleen over of heiliging spreken vanuit positie, maar ook heiliging vanuit de conditie. Niet alleen roemen in wie je bent geworden, dankzij Gods verkiezing, maar ook een leven leven wat daarmee overeenkomt. Nou, en dat is dan Leviticus 20. Nou, ik heb al gezegd, ik ga niet al die bepalingen daarvoor en daarna lezen, maar daar staat heel duidelijk in vers 7, heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere, uw God. Ik ben een relatie met je aangegaan. Ik heb je apart gezet. Ik heb liefde voor je opgevat. Niet omdat je de grootste was, want je was de kleinste. Maar ik heb een bijzondere liefde voor je. En echte liefde bewerkt wederliefde. En daarom durft de Heere God te zeggen in vers 8 van Leviticus 19. Houd mij verordeningen, doe ze. Ik ben de Heere die u heiligt. Hij mag ook iets vragen, hè? Dat is toch niet te veel gevraagd? Als je nou zo'n bijzondere plaats, positie, het heilsplan van God hebt gekregen, dan mag hij ook iets van je vragen. En die positie is gebaseerd op liefde, niet op dwang. Israël, apart gezet, geliefd door Yahweh, maar nou komt het, ook geroepen tot een waardige wandel. Met andere woorden, ze moeten worden wat ze al zijn en dit in hun gedrag openbaren. Nou, Dit is wat ik even aan het begin duidelijk wilde maken. De indicatief positie. En die tweede, de imperatief. Je conditie. Wie ben ik? Hoe leef ik? Twee aspecten van heiliging. En wat ik in de christenheid vandaag zie, is dat de ene op de ene pijler zit. Die hebben het alleen maar over positie en we leven uit genade en God is mijn vader. En alles lijkt vanzelf te gaan. Ik zal geen namen noemen, maar er zijn bewegingen ook in Nederland. En ik heb er ook gesproken dat ik kwam aan, toen stonden ze met z'n allen buiten te roken. En ik dacht, nou ja, dat zijn mensen, ik weet niet, misschien zijn ze onbekend met het evangelie, die weten er niet zoveel vanaf, het zou toch kunnen. Fijn dat ze er zijn, het was een evangelisatiebijeenkomst. En ik ga naar binnen toe en blijkt het gewoon het comité te zijn, zeg maar. Maar die redeneerde als volgt, ja, dat roken, dat doen mijn oude mens. En ja, na de nieuwe mens ben ik zonderloos, dan krijg je een soort schizofrene heiligingstheologie, laat ik het zo maar noemen. Dat is heel raar, hè? Dat is heel vreemd. Je zegt, komt dat voor? Dat komt voor. Hele rare vondsten. Nee, wie ik ben geworden, zo ga ik ook leven. Positie en conditie wil de Heere God in evenwicht brengen. Dat was Israël, hè? Dan zou ik nog naar de Heere Jezus gaan. En weet je wat zo wonderlijk aan de Heere Jezus is? Dat bij hem positie en conditie op gelijke hoogte stonden. Kijk, laten we eerlijk zijn. Israël heeft een hoge roeping. Verhef je niet hoor, voor wat ik nu ga zeggen. Maar ze hebben het lang niet altijd waargemaakt, of wel? Dat kan je van één wel zeggen. Hij was ook een Jood. Want wat staat er van hem? Nou, er staat van hem, van de Heer Jezus, de Messias. Hij is van eeuwigheid gezalfd tot profeet, priester en koning. Dat wil zeggen, van eeuwigheid af heeft God hem apart gezet om als priester te gaan functioneren, om als profeet te gaan functioneren en om als koning zich te openbaren. En ik moest denken, je hoeft dat allemaal niet op te zoeken, ik zal het opnoemen, aan die bekende tekst uit Matthäus 3, vers 17. Zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, Matthäus 3, vers 17, in wie ik welbehagen heb, luister naar mij. Dit is mijn zoon, die ik van eeuwigheid af apart heb gezet, voor mezelf. Mooi, hè? En alles wat hij gedaan heeft, deed hij allereerst voor mij, zegt de vader. Dat is mooi. Wij denken vaak dat alles wat de Heer Jezus deed, dat heeft hij voor mij gedaan. Nou, allereerst deed hij het voor zijn vader. Ik geloof in de tweede plaats deed hij het voor zijn eigen volk. Zijn broeders naar het vlees. En dan pas komen wij in die volgorde. Dat is de juiste volgorde. En als je dat gaat zien, dan ontdek je, de Heer Jezus is apart gezet, gezalfd. Je zou kunnen zeggen, geheiligd. Afgezonderd voor de toewijding aan zijn vader. En wat zegt hij dan zelf? Johannes 8 vers 12. Ik ben, jawel, het licht van de wereld. Dus hij openbaart zich vanuit zijn positie. Ik ben licht. Dat is mijn positie. Dat is wie ik ben. Wat heerlijk, hè? En dan zegt hij nog iets. Ik ben het niet alleen, wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dus hij openbaarde zich vanuit zijn positie. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Zo is hij. En hij is afgezonderd, geheiligd, apart gezet door zijn vader, om dat licht, wat zijn positie is, wie hij is, wat zijn karakter is, te openbaren in een wereld vol van duisternis. En hij zegt, als je nou achter mij aangaat, dan ga je hetzelfde licht verspreiden. Hé, dan gaat jouw positie, nee, dan gaat jouw conditie in overeenstemming komen met jouw positie. Begrijp je het nog of niet? Dat is heiliging. Wie ben ik? De Heer Jezus zegt, wil je weten wat ik ben? Ik ben licht. En in mij is geheel geen duisternis. En toen kwam hij naar de wereld, toen begon hij te wandelen en te handelen, om het zo te zeggen. En wat zegt hij dan in Johannes 4, vers 34? Mijn voedsel is dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Ik hoop dat het land Israël afgezonderd, uitverkoren, geheiligd, apart gezet, met een opdracht. Wees heilig, want ik ben heilig. De Heer Jezus, de Joodse Messias, afgezonderd, geheiligd, apart gezet door de Vader. Wat is zijn positie? Licht. Wat is zijn conditie? Licht. Hij heeft geleefd overeenkomstig wie hij is. En dat in volmaaktheid. Weet je waar de Vader echt blij van werd toen hij de Heer Jezus zag wandelen op deze aarde? Hij zegt het in Johannes 4, vers 34, het vers wat ik heb gelezen. Het is voor mij als eten en drinken om de wil van mijn Vader te doen. Heiligmaking, is dat een benauwend iets voor de Heer Jezus geweest? Is dat iets dat hij zei, nou ja, dat moet dan maar? Nee, dat was pure liefde. Dat was in zijn hart, dat was voor hem als eten en drinken. Ja, dan zou je zeggen, ja, dat is ook een verplichting elke dag voor mij. Nou, in het oosten niet. In het oosten is dat echt een vreugdevol iets. Daar neem je de tijd voor. Dat is genieten. Dat is vreugde. Dat is blijdschap. Ja, als je door iemand wordt uitgenodigd in het oosten, dan ga je daarop in. Dat weiger je niet. Want dat is de gemeenschap. Daarin ligt vreugde. Nou ja, dat was de wil van de Vader voor de Heer Jezus. Dus heiliging, het apart gezet zijn, was een voorrecht. Maar ook de heiliging in de praktijk van het leven was voor de Heer Jezus ook een voorrecht. En ik hoop dat je gaat ontdekken dat die twee samen opgaan. Dat het niet of het een of het ander is. De Heer Jezus kwam, bij de Heer Jezus kwam de indicatief, de positie overeen met de imperatief, met de conditie. Nou, nu moet je even bladeren, want nu kom ik bij je leven uit. Dit was de inleiding. Yahweh Mekadesh, de Heere die u heiligt. Dat geldt voor Israël. Dat geldt voor de Heer Jezus. En dat geldt voor jou en voor mij. En daar wil ik je de resterende tijd nu in mee gaan nemen. En waar begint dat? Nou, laten we even naar de Efezebrief gaan. Dat is een geweldige brief als het over heiliging gaat. Want hoe komt het toch dat zoveel mensen, als je over heiliging gaat spreken, onrustig gaan schuifelen op hun stoel? En soms ook mij verwijten, ja, dat is jouw achtergrond. Daar zit je nog een beetje aan vast. Of men noemt dat wettisch. Nou, daaruit blijkt al dat je niet weet wat wettisch is. Heiliging is een Bijbels begrip wat niks met wetticisme te maken heeft. Lees met mij. Efeze 5 vers 8. Dat is zo'n geweldige tekst. Als we die gelezen hebben, dan kunnen we al naar huis. Want wat staat daar? Dat gaat over de gelovigen in Efeze en ook over jou en mij indirect. Er staat in Efeze 5 vers 8, want u was voorheen duisternis. Mag ik het eens zo zeggen, dat was je positie. Hoe was toen je conditie? Die was ook duisternis. Je leefde in de duisternis. Ik vergelijk het wel eens met een, dat heb ik hier misschien ook wel eens gedaan, met een kat en een varken. Kijk, heeft een christen nou een kattennatuur of een varkensnatuur? Vindt u het een moeilijke vraag? Nee, een christen heeft een kattennatuur. Kijk, als je een varken in de modder ziet spelen en je haalt hem eruit, dan kan je hem schoon spuiten. En met dat jij je kerger, je slang oprolt, is die achter je rug al weggelopen en hij ligt weer in de modder. Waarom? Dat is zijn natuur. Hij voelt zich helemaal in zijn element. Waar? In de modder. Maar als je nou een kat hebt, nou, het is wonderlijk dat een kat op het meest smalle muurtje, hij valt er niet af, hè? Althans, ik heb het weinig zien gebeuren. Maar stel, hij schrikt, hij valt er toch af en hij valt in diezelfde modderpoel, dan blijft hij er niet in liggen. Binnen no time springt hij eruit en maakt zichzelf schoon. Waarom? Modder is niet zijn natuur. Dat is niet zijn levenselement. Hij heeft een hele andere natuur. Hij kan wel vallen, maar hij leeft er niet in. Nou, hier staat het. U was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Bent u staat schuin gedrukt en dat staat er niet in de grondtaal. Daar staat, maar nu licht in de Heere. Mooi hè? Kort en krachtig. Nu licht in de Heere. En dan komt hij. Wandel dan als kinderen van het licht. Als je tot nu toe niet begrepen hebt, hier heb je het. Hier heb je positie, wat is dat? Jullie zijn kinderen van het licht. Wat is je conditie? Wandel als kinderen van het licht. Allebei heiligmaking. Als je heiligmaking niet begrijpt, lees Efeze 5 vers 8. Daar staat het. Heiligmaking heeft altijd twee kanten. En als je of op de ene pijler rust, rij je de dijk af. En op die andere rij je ook de dijk af. Het hoort bij elkaar. En hoe komt het toch dat wij dat zo moeilijk bij elkaar kunnen houden? Ik kom in kringen waar het dus alleen maar gaat over wie ik ben in Christus. Over de genade. En zodra je daar een appel doet tot een nieuwe levenswandel, zeggen ze, ja, maar die tijd hebben we gehad hoor. Wij leven uit genade. Wij zijn in Christus. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dan zeg ik, oké, hoe was je leven van de week? Ja, maar dat is echt niet meer nodig. Een nieuwe schepping hoef je niet meer... En Paulus zijn brieven, ze zijn allemaal geschreven aan gelovigen. Kijk maar naar de aanhef. Aan de heilige te, aan de gelovige te. En hij geeft allemaal, laat het zijn, evangelische vermaningen of aansporingen, om die gelovigen tot geestelijke volwassenheid te brengen. Nou, wij hebben 4 jongens. En ik zou kunnen zeggen, nou ja, ze zijn geboren hoor. Ik kan de datum noemen. En ik laat het gewoon gebeuren, joh. Worden vanzelf volwassen. Je moet het gewoon laten... Nee, ze zijn geboren, daar zijn we dankbaar voor. Maar je voedt ze op, toch? Met vallen en opstaan. 3 stappen vooruit, 2 achteruit, per saldo 1 winst. Maar er is een beweging gaande en daar hebben ze onderwijzing en opvoeding voor nodig. Dat is ten diepste tuchtiging, hè? Dat is een heel positief woord, hoor. Opvoeding. Ze zijn wel geboren, maar ze hebben wel opvoeding nodig. Maar zo is het geestelijk ook. En aan de andere kant van het kerkelijk spectrum heb je mensen die alleen maar aan het appelleren zijn op een heilig leven. Je moet dit en je moet dat en je gaat aan de slag en je wordt moe, je raakt gefrustreerd. Je raakt moedeloos, je zegt het lukt nooit. Geef mijn portie maar aan Vicky en ze haken af. 2 uitersten. Waarom altijd uitersten? Dat zit in onze natuur, zo lijkt het, hè? De Bijbel zegt, het gaat om een positie en een conditie die de Heere God in evenwicht wil gaan brengen. En dat is zo ontspannen. Sommigen zijn nog niet overtuigd, daarom ga ik naar Efeze 1. Dan zal ik je meenemen. Wat staat daar in Efeze 1, het 3e vers? Daar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld, dat is heel ver terug, hè, in hem, de Heer Jezus, uitverkoren heeft, daar komt hij, opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn voor hem in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van heerlijkheid, van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Nou, dit vers, elk vers, dat is een preek op zichzelf. Maar hier zie je heel duidelijk wat Gods plan is met de gelovigen van voor de grondlegging van de wereld. God heeft een plan met Israël van voor de grondlegging van de wereld. Ik maak ze tot mijn persoonlijk eigendom. Ik ga ze apart zetten. Een geheilig volk. Het is mijn volk. Mijn eigendom. En ik ga ze leren om heilig voor mij te leven. Om toegewijd aan mij te zijn. Van voor de grondlegging van de wereld geloof ik dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest al een plan hadden zoals de Zoon zijn werk zou gaan doen hier op aarde. Dat is een mysterie, toch? Maar ik geloof het wel. Hij is apart gezet voor de toewijding aan de Vader. En hij heeft overeenkomstig de wil van de Vader geleefd. Maar zoals er een plan was voor Israël en voor de Zoon, zo is er ook een plan voor jou en voor mij. Dat God bedacht heeft voor de grondlegging van de wereld. Hij heeft een bepaalde positie voor jou en mij weggelegd. En wat is dat? Dat wij in de geliefde in Christus geheiligd zijn. Apart gezet voor de toewijding aan hem. Jullie zijn van mij. Meent u dat? Ja, dat meen ik. Ik heb zoveel liefde voor jullie opgevat. Ik heb een liefde van eeuwigheid. Ja, dat zijn mooie woorden, maar nee. Ik heb de daad bij het woord gevoegd. Want hierin is de liefde van God geopenbaard. Niet dat het mij allemaal voor de wind gaat in mijn leven. Maar dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Daarin is de liefde van God voor jou en mij geopenbaard. Het feit dat ik jou apart heb gezet, laat ik zien in de zending van mijn zoon. Ik heb het liefste wat ik had voor jou over gehad. Tot in de dood van het kruis. Zodat die aparte positie voor jou betaald zou gaan worden. En daarin komt mijn liefde voor jou openbaar. Heere God, meent u dat? Ik kan die liefde niet aan, die is veel te groot. Ja, laat je maar even overweldigen door die liefde. Ik ga helemaal niet beginnen met je moet dit of je moet dat of je moet wandelen als een kind van het licht. Ik wil dat je overtuigd raakt van mijn liefde voor jou. En ik wil dat je nou eens niet ja maar zegt, maar dat je vanavond zegt, Heere Jezus, ik kan mijn geluk niet op. Sommige mensen denken dat de Heer Jezus aan hen begon te denken toen zij tot geloof en bekering kwamen. Efeze 1 zegt dat is een leugen. Hij dacht al aan mij voor de grondlegging van de wereld. Toen heiligde hij mij al.
Amen.
Toen zette hij mij al apart. En dat vind ik zoiets bijzonders. Had u al gedachten toen ik nog niet bestond? Toen had ik al gedachten. En ik wilde je apart gaan zetten, zodat je ook een leven zou gaan leiden waar ik in zichtbaar word. Langzaam, maar zeker. Nou ja, nou kunnen we wel naar huis gaan, toch? Dan hoef ik je toch niet meer aan te sporen of zo. Of ik hoef je toch niet, kom nou op joh. Dit raakt toch het diepste van je hart, of niet? Dat moet je toch helemaal vervullen. En dan zeg je, Heere God, ik ga zo naar huis. Waar kan ik beginnen? Ik wil toegewijd aan uw leven. U bent al mijn toewijding waard. Waar hebben we het nog over met elkaar? Ik kan er niet bij met mijn verstand. Maar ik zeg er met mijn hart gewoon amen op. Israël uitgekozen. De Heer Jezus uitgekozen. Maar ook ik uitgekozen. Wonend in Wijk en Aalburg en omstreken. Wie ben ik eigenlijk? Kijk, en als dat landt in je hart, dan is heiligmaking helemaal niet zo'n moeilijk onderwerp. Want dan zie je in één keer jouw unieke positie. Dat er iemand is, al heb je in dit leven geen liefde van geen mens ontvangen, dat er iemand is die liefde voor jou heeft opgevat. Van eeuwigheid. Tot eeuwigheid. En uit die liefde mag je leven. Misschien te midden van afwijzing hier op aarde, ik weet het niet. Maar dit is zo'n unieke, ongeëvenaarde liefde die God geopenbaard heeft in zijn woord. En daarom, als je over heiligmaking spreekt, misschien dacht je net, waar gaat hij naartoe? Wat maakt dit ingewikkeld? Nou, het is helemaal niet ingewikkeld. Maar ik wilde iets duidelijk maken. God zet apart. En de reden daarvan is liefde. Uitverkiezing. Ik heb oog en hart voor jou. Dat had hij voor Israël, dat heeft hij voor Israël. Dat had hij voor zijn zoon, dat heeft hij voor zijn zoon. Maar hij heeft het ook voor mij. Sterker nog, diezelfde liefde die de Vader heeft voor de Zoon, die heeft hij voor mij. Want hij had zijn Zoon over tot in de dood van het kruis. Nou zijn er twee begrippen die je goed moet onderscheiden. Je hebt rechtvaardiging en je hebt heiligmaking. Het is misschien een beetje theologie vanavond, maar dat geeft niet. Kijk, Paulus zegt, we zijn gerechtvaardigd door geloven en we hebben vrede met God. Romeinen 5 vers 1, dat is eenmalig. Rechtvaardiging is eenmalig. Je wordt in je leven ook één keer geboren, toch? Althans, ik wel. Ik ben één keer geboren. En zaterdag is mijn verjaardag. 11-11-79. Geboren. Om vervolgens te gaan leven, om vervolgens te groeien naar de volwassenheid en om vervolgens, je vertaalt het wel door, hè, geestelijk vrucht te gaan dragen. Dat is het plan van God. Dan heb je een ander begrip, dat is heiligmaking, waar we het vanavond over hebben. Twee kanten, positie en conditie. En als je nou vanavond overtuigd bent van die bijzondere plaats die God jou en mij heeft gegeven, die hij voor jou heeft voorbestemd, dan is daar ook die innerlijke vernieuwing. Nou kom ik op de praktijk. Nou gaat er ook aan de binnenkant iets veranderen. En ook aan de buitenkant gaat er iets veranderen. Want waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Ik hoorde eerder ooit het voorbeeld van een timmerman. En dat is het beste voorbeeld wat ik ooit gehoord heb over heiligmaking. Hij zei, toen ik begon te timmeren, toen stond er op mijn loonstrook timmerman. Met een bepaald salaris. Hij zei, als ik terugdenk aan die tijd, dan was ik in die begintijd eigenlijk alleen maar... Ik was de hal aan het vegen. Ik gaf eens een hamer aan of een boormachine. En ik haalde eens wat materiaal. En dat was mijn werk zo ongeveer. Timmerman op de loonstrook met een bepaald salaris. Hij zei, maar nou ben ik 20, 30 jaar verder. Dan staat er op dat salaris, op die salarisstrook nog steeds Timmerman. Gelukkig inmiddels wel een ander salaris. Maar mijn werkzaamheden zijn ook anders. Ik draag nou verantwoordelijkheid. Ik maak nou dakkapellen. Of, nou ja, wat je allemaal niet kan bedenken. Dus ik ben echt gevorderd als timmerman. Maar op mijn loonstrook is qua titel niets veranderd. Ik was een timmerman en ik ben een timmerman. Maar nu is de sleutel dit. Hij zegt, ik ben steeds meer geworden die ik aan het begin al was. Dat is het. Mooi, hè? Voor God ben je heilig in positie. Apart gezet. Afgezonderd. Daar moet je van leren genieten. Dan moet je niet zeggen, ja maar. Maar wie ben, dat weet Heere God veel beter. Dan moet je zeggen, Heere God, dank u wel. Door u apart gezet, geheiligd, verkozen. Hoe je het ook noemen wil. Ik heb een bijzondere plaats in uw ogen. En nou geloof ik dat de Heere God je innerlijk gaat veranderen, zodat je levenswandel ook wordt vernield. Efeze 5 vers 8 zijn we net begonnen, toch? Jullie zijn kinderen van het licht. Positie. Wandel dan ook als een kind van het licht. Zorg ervoor dat openbaar wordt wie jij bent. En dat is zoiets bijzonders. Dat je steeds meer ook uit mag leven wie je aan het begin al reeds was. Nou, en als dat helder is voor je, ja, dan kan je daarvan gaan genieten. En als rechtvaardiging eenmalig is, heiligmaking is een voortdurend proces. En dat heeft hiermee te maken dat je steeds meer op de Heer Jezus Christus mag gaan lijken. En hoe komt het nu dat heel veel mensen vandaag in de kerk in de kramp raken als het gaat over heiliging? Of mensen willen er geen eens een preek meer over horen? Ik denk dat het met twee dingen te maken heeft, twee oorzaken heeft. In de eerste plaats zijn sommigen nog niet zeker van hun wedergeboorte, van hun behoud. Maar ze zijn wel bezig met heiligmaking. Begrijp je wat ik bedoel? Voor sommige mensen staat niet vast dat ze in Christus zijn. Ze durven niet te zeggen, ik weet mijn verlosser leeft. Maar ze zijn wel bezig met heiligmaking. Dat is de omgekeerde volgorde. Dan leef je niet vanuit je positie. Maar dan werk je heel hard om in een bepaalde positie te gaan komen. Ja, dan word je gefrustreerd. Dan raak je teleurgesteld. Maar zie je dat het andersom is? Daarom heb ik misschien een beetje overdreven en dacht, ja, nu weet ik het wel. Maar ja, sommigen moeten het 1 keer horen, sommigen 5 keer, anderen 10 keer. Het gaat allereerst dat je je positie ontdekt. De prik is eraf. Ik denk dat de batterij op is. Horen jullie me nog? Oké. Maar dan werk je dus verkeerd om. He, dan gaat het dus niet om wie je bent, maar door werken wie je wil gaan worden. Nou, dat is een heel verkeerd uitgangspunt. Het tweede, velen zijn onkundig wat betreft de betekenis van heiligmaking. En dat is iets heel typisch. Sommigen denken, ik heb genade van God nodig om tot geloof te komen. En heiligmaking, ja, dat moet ik zelf bewerken. Dus het ene ontvang ik van God en het andere bewerk ik voor de Heere God. Nou, dan krijg je weer een werkheilige houding. Maar geloof me, je hebt net zoveel genade nodig om tot geloof te komen als dat je nodig hebt om heilig voor God te leven. Maar het is ook diezelfde genade. Het komt bij dezelfde God vandaan en het bewerkt zich door hetzelfde geloof. Het gaat dus om, weet je wat heiliging betekent, wat het inhoudt? En zo niet, dan krijg je een verkeerde beweging in je leven die alleen maar frustreert. Nou, als je nou gaat kijken naar het doel van de Heere God met zijn schepselen, met de mens, dan lees je Genesis 1, dat kan ik allemaal niet lezen, dat zou ik graag willen doen, maar dat voert veel te ver, dat de Heere God mensen wilde maken, kom laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Ons. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij willen mensen maken waar ze zichzelf in terug gaan zien. De drie enige God. Elohim, laat ons mensen maken. En wat bedoel ik dan? God is toch geest, ja. Maar het gaat om de eigenschappen van God. Als je bijvoorbeeld naar Adam kijkt, dan staat er van Adam dat hij mocht heersen over de schepping. En wat zijn de kenmerken van heersen over de schepping? Nou, Adam die had een wil om te handelen, waar of niet? Adam was begiftigd met wijsheid om te kunnen heersen. En om nog maar wat te noemen, Adam moest kracht hebben om dit te kunnen uitoefenen. Met andere woorden, dat verkreeg hij van de Heere God. En daarin zag je de eigenschappen van God terug in Adam. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Beelddrager zijn. Dat is het uiteindelijke doel van de schepping. Nou, en dan weten we wat er gebeurt in Genesis hoofdstuk 3. Maar wat doet God in de herschepping? Dan gaat hij een werk in jou en mij beginnen, in de wedergeboorte, dat beeld wat hij voor ogen had, opnieuw door jou en mij heen zichtbaar wordt. Dat hij zichzelf opnieuw in jou en mij gaat herkennen. Door de wedergeboorte gaat de Heere God zijn oorspronkelijke plan uiteindelijk weer bewerken in een mens. En nu weet ik ook wel, er zijn mededeelbare eigenschappen van God en onmededeelbare eigenschappen van God. Hè? Nou, dat is weer een stukje theologie. Er zijn eigenschappen van God die hij niet overdraagt. Zijn almacht, zijn alwetendheid, et cetera, et cetera. Maar Galaten 5 vers 22 bijvoorbeeld, is het karakter van de Heer Jezus. En ik geloof dat door de wedergeboorte heen, in de weg van heiligmaking, dat het karakter van Jezus, hoe langer hoe meer, in ons zichtbaar wordt. En dan zie je dat wij niet alleen uitverkoren zijn, apart gezet zijn, maar dat ook iets van de gezindheid van de Heer Jezus in ons openbaar gaat worden. En dat is waartoe we geroepen zijn. En dat is heel belangrijk, omdat deze wereld, in deze wereld lezen heel weinig mensen nog een Bijbel. En jij en ik zijn geroepen vandaag. Israël was geroepen om lichtdrager te zijn voor de heidenvolken, toch? Maar jij en ik, wij zijn op onze beurt uitverkoren, apart gezet en in het thema van vanavond geheiligd. Niet om voor onszelf te leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Ik hoop dat het valt dat heiliging niet een doel op zichzelf is. Heiliging heeft een bepaald doel. Israël, geheiligd, mijn persoonlijk eigendom, om tot licht te zijn voor heidenvolken. De Heer Jezus apart gezet voor de verheerlijking van de Vader, dat als eerst, maar ook om licht te zijn voor de volkeren. En allereerst voor zijn eigen volk. En jij en ik vandaag, Efeze 5 vers 8, jullie zijn kinderen van het licht, wandel dan als kind van het licht. Het kan niet zo zijn dat wij de naam van Jezus op de lippen nemen en ons leven is niet veranderd. Dat is het punt. Dat is een heilige vanzelfsheid. Het een vloeit voort uit het ander. En dat heeft met liefde te maken. Wij hebben hem lief, omdat hij ons heeft lief gehad. En de Heer Jezus, ik moet daar altijd aan denken, Johannes 16 vers 14 zegt, de Heilige Geest die gaat komen met de Pinksteren, die zal mij verheerlijken. Want die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Dus wat is het voornaamste werk van de Heilige Geest? Om Christus in jou en mij te verheerlijken. Dat is het allerbelangrijkste. Dus de Heilige Geest, dat is mijn probleem met heel veel stromingen vandaag, die is er niet om uit om jou en mij met onze gaven in het middelpunt te zetten. Of om met onze manifestaties ons in het middelpunt te zetten. Hij is erop uit om Christus in jou en mij te verheerlijken. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Hey, kijk, dat zijn mijn volgelingen daar in Wijk en Aalburg. Ik zie mezelf erin terug. Ik heb ze apart gezet voor de toewijding aan mij, maar ze wijden zich ook concreet toe aan mij. Ik herken mezelf in hen. En er is geen grotere blijdschap dan dat de Vader ziet dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. Daar heb je het. En wandelen is ontspannen, toch? We lopen niet hard. Je hebt ook van die snelwandelaars, dat ziet er helemaal beroerd uit. Heb je wel eens iemand zien snelwandelen? Dan denk ik altijd, als ik dat zie, wat een tobbert, joh, die weet niet wat hij wil. Wil je nou wandelen of wil je nou snelwandelen? Nee, wij wandelen in de waarheid. En wandelen heeft iets in zich van ontspannenheid. Henoch wandelde met God. Ik wandel in het licht met Jezus. Dat is ontspannen. Dat is wandelen vanuit positie. Wandelen niet omdat ik iets moet gaan doen om aangenaam te worden voor God. Daardoor raak je in de kramp. Ik wandel omdat ik aangenaam ben. Dat is het. Ik ben geliefd. Daarom wandel ik door de liefde. Een hele andere volgorde. Dus heiliging vind ik een heerlijk thema. Ik word er niet onrustig van. Ik word er blij van. Want heiliging zegt iets over wie ik ben in de ogen van God. En heiliging zegt ook iets over het feit dat de Heere God in mijn leven een proces is gestart. Dat hij zijn zoon in mij terug gaat zien. En als je het nog niet gelooft, lees Romeinen 8 maar, het 29e vers. Daar staat, jij en ik, wij zijn voorbestemd om aan het beeld van de zoon gelijkvormig te worden. Wij zijn niet allereerst voorbestemd om naar de hemel te gaan of naar de hel te gaan, maar om hier op aarde het beeld van de zoon gelijkvormig te worden. Dat is toch bijzonder, of niet? En dan vraag ik mezelf af, ik, Heere God? Ja, ik heb je geheiligd, apart gezet. Niet als doel op zichzelf, maar ik wil iets door jou heen gaan doen. Wat dan? Ik wil je op de Heere Jezus gaan laten lijken. Meent u dat? Ja, dat meen ik. Wanneer heeft u dat bedacht? Voor de grondlegging van de wereld al. Hoe noemt u dat? Heiliging. Dat is mijn naam. De Heere die heiligt. Die apart zet. En die ook een innerlijk proces aangaat dat je daadwerkelijk ook verandert. En je kent dat verhaal allemaal wel van die beeldhouder, hè? En die liet een groot blok graniet komen. Toen vroeg zijn buurman, wat ga je maken? Dat bekende voorbeeld, ik ga een paard eruit maken. En toen vroeg die man, hoe ga je dat doen dan? Hij zei, dat is heel eenvoudig. Ik hak alles weg wat geen paard is. Dit is heiligmaking in ons leven. Dat God weg gaat hakken op zijn manier, op zijn tijd, wat Christus niet is. Wat hou je dan over? De Heer Jezus. En dat is zo bijzonder, vind ik, aan het thema heiliging. Heiliging heeft echt te maken met het hartsverlangen van de Heere God. En als je dat gaat zien, Heer, heeft u dat verlangen met mij? Ik heb heel vaak gedacht, ja, straks als ik mijn oogjes dicht doe, dan zal alles volmaakt zijn. Maar hier op aarde blijft het allemaal tobben en ellende en narigheid. En ik verander niet. Ze zeiden ooit tegen mij, je was een nul en je blijft een nul. En straks in de eeuwigheid zet God er een 1 voor, dan ben je een 10. Ja, die ging snel, hè? Maar het is heel moedeloos. Makend dit. Het is, nee, hij heeft hele hoge gedachten van mij. Ik ga iets met jou bewerken. Meent u dat? Ja, ik ga dat proces met jou aan. Heeft u ook? Ja, ik heb geduld. Ik heb ook veel genade. Maar ik ga dat proces beginnen. En dat werk wat ik in jou ga beginnen, ga ik ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Maar ik wil iets in jou bewerken. Zodat ze in 2023 zien in jouw leven, niet alleen in de Bijbel, maar ook in jouw leven, dat ik een werkelijkheid ben. Nou, dat is toch mooi als je mensen tegenkomt. Joh, wat is er met jou gebeurd? Nou, ga even zitten. Ik heb de Heere God leren kennen. Yahweh Mekadesh. De Heere die heiligt. Dat mij apart gezet. Maar dat niet alleen. Hij is mijn denken gaan vernieuwen. Hij is mijn verlangen gaan vernieuwen. Ik heb een nieuwe wil gekregen. Hij is door zijn geest in me komen wonen. Dat is een geest die erop uit is om Christus te verheerlijken. Af en toe roep ik wel eens hard auw, maar dan tikt hij iets weg wat Christus niet is. En dan zie ik het niet altijd, maar toch, hij is met dat proces bezig. Wat een wonderlijk iets, hè? Maar heb je daarvoor gewerkt dan? Nee, joh. Helemaal, ik heb tegengewerkt. Maar er kwam een moment. Zoveel liefde in mijn hart. Er kwam wederliefde. En wie heeft jou er naartoe aangezet om de Heer te volgen? Ja, dat ging als vanzelf. Meen je dat? Ja, dat meen ik. Ik heb hier en daar wel een beetje opvoeding gekregen. Want ik begreep niet alles. Ik was nog jong en onervaren. Ik had een stuk levenswijsheid nodig. Inzicht, instructies, principes. Die heb ik allemaal ontvangen. Waar dan? In de Bijbel. En het is de geest die openbaringskennis geeft over het woord van God. En met dat ik meer ga wandelen overeenkomstig Gods principes. Daar komt hij hoor. Ja, ik kom steeds meer tot mijn bestemming. Ik leef ontspannen. Ik hoef in die zin niks meer. Ik mag wandelen met hem in de waarheid. En de waarheid maakt mij vrij. Heb je nog iets tegen heiligmaking of niet? Daar kan je toch niks tegen hebben? Dat is toch een prachtig proces. En dat proces is eenmaal begonnen. Het heeft te maken met veranderd worden naar het beeld van Christus. En Paulus, hij zegt in Filippenzen 3 vers 10, ik zal het voorlezen. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden zijn dood gelijkvormig wordende. Ja, dat is ook een kant van heiligmaking. Dat wil zeggen dat ik ook iets smaak van het stervensproces. Waaraan? Aan mezelf. Dat is een pijnlijk iets, hè? Dat is ook heiligmaking. En daarom is heiligmaking niet zo populair. Heiligmaking heeft ook te maken met sterven aan je eigen verlangens. Je eigen begeerten, die afleggen. Dat wil dus niet zeggen dat al je verlangens verwezenlijkt worden. Dat is een hele andere boodschap. Soms moet je sterven aan je eigen verlangens. Wat gebeurt er dan? Dan word je meer gelijkvormig aan Christus. Want ik hou minder van mezelf over. En er komt meer van hem zichtbaar in mijn leven. Dat, ja, eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. En dat is een wonderlijk proces. Nou, we gaan afsluiten. 1 Johannes hoofdstuk 3. Want nu vraagt iemand... Jacques, het is me nu wel duidelijk. Althans, dat hoop ik. Apart gezet, geheiligd, positie. Door een innerlijk proces veranderd te worden, zodat je wandel ook verandert. En dat innerlijk wordt veranderd door onderwijs. Maar geloof me, dat innerlijke proces wordt ook veranderd door levensomstandigheden. Geloof je dat? Nou, niet iedereen van jullie is overtuigd, maar dat is echt zo. De dingen waar wij in ons leven doorheen gaan, die dragen eraan bij dat wij veranderd worden naar het beeld van Christus. Het beste voorbeeld in de Bijbel is Mozes. Mozes is in de tweede 40 jaar van zijn leven geschikt gemaakt om op zijn 80ste een leider van het volk Israël te worden. De Heer heeft hem 80 jaar gevormd. Toen kwam hij op het punt, naar mijn overtuiging, van gebrokenheid. Weet je wat hij toen zei? Heere God, zoek maar een ander. En toen zei de Heer, nou ben je precies geschikt voor mij. Nou kan ik mijn werk door jou heen gaan doen. En toen gingen er mooie dingen gebeuren, toch? Als je niet ziet wat Mozes heeft gedaan in die 40 jaar. Ja, dat is een proces waarin hij innerlijk is gevormd. Dus je leert heiliging door de principes uit het woord van God, maar ook door de praktijk van het leven. En nu vraagt iemand van jullie, maar Jacques, tot wanneer gaat dat proces door? Nou, dat vind ik altijd heel mooi. In 1 Johannes 3, wat staat daar? Vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Nou, dat is positie, toch? Heb je niks aan gedaan? Heb je niet voor gewerkt? En dan komt het dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Nou, daar heb je het. Je bent door hem apart gezet. Hij gaat een heiligingsproces met je aan. Ja, dan word je een onbekende in deze wereld. Herken je dat? Ja. Waar kom jij vandaan? Ik kreeg vorige week een mail. Leef jij onder een steen of zo, joh? Dat is ook niet zo bemoedigend. Maar ik vond het tegelijkertijd wel een bemoediging. Ik ben toch anders. Dat heeft te maken met de liefde van God. En dan vers 2. Geliefde. Nu zijn wij kinderen van God. Dat is positie. Dat is wie ik ben geworden. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Wanneer? In de toekomst. Het wordt er nog beter op. En wat staat er dan? Maar wij weten. Dat is eigenlijk een beetje Paulinisch. Hè? Wij weten dat. Als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Dat is iets bijzonders. Dat vormingsproces dat begint als we tot geloof komen. Dat proces van heiliging dat begint. Heiliging is iets wat van voor de grondlegging van de wereld is, apart gezet. Maar in de tijd begint God ook een innerlijk proces van heiliging. En dat gaat door tot de dag van je sterven. Of tot de openbaar worden van de Heer in de lucht. En als Hij geopenbaard zullen worden, dan zullen wij met Hem geopenbaard worden. En dan staat, wij zullen Hem zien zoals Hij is. En we zullen Hem gelijk zijn in een punt van de tijd. Dan is het proces voorbij. Dan is het vormingsproces afgelopen. En tot die tijd dan? Ja, tot die tijd is die aan het bikken. Ja, maar als ik 70 ben, is het toch wel een keer afgelopen? Nee, het gaat nog door. En als je 80 wordt, gaat hij door op je 80ste. Je leert altijd iets af. Je leert altijd iets aan. En zo word je meer gelijkvormig aan het beeld van Christus. Zo word je steeds meer, ik eindig waar ik mee begonnen ben, die je aan het begin reeds was. Dat is heiligmaking. Heiligmaking heeft dus twee kanten. De positie en de conditie. En ik weet niet of ik dat voorbeeld wel eens verteld heb, hier. Ik denk het wel, over die truc. Waar ik een botsing mee heb gekregen, ooit in mijn leven. Het is een verhaal wat ik hoorde van een Amerikaanse prediker. Hij zegt, stel voor dat ik een afspraak heb, een spreekbeurt. En ik ga onderweg met mijn auto. Nou ja, laat ik het maar verplaatsen. Ik ga naar mijn eigen leven. Ik moest vanavond hier spreken. Maar ik ben veel te laat. En de broeders zijn boos omdat ik te laat binnenkwam. En dan zeg ik, laat me het uitleggen. Wat de reden is dat ik te laat ben gekomen. Ik reed op de A15. En met dat ik reed kreeg ik een klapband. En ik zette mijn auto op tijd aan de kant. En ik probeerde zo snel mogelijk mijn reservewiel erom te hangen. Maar goed, je hebt een boutje en een moertje en nou ja, je kent het wel. Maar met dat ik die band eraf haalde, die kapot was, rolde het moertje over de snelweg naar de Middenberm toe. En met dat ik het moertje weg zag rollen, rende ik erachteraan. Want ik wilde op tijd in Aalburg zijn. Maar met dat ik overstak, kwam er een truck aan met 100 km per uur. Daar klapte ik op, viel op de grond, ik stond weer op. Ik pakte het moertje en rende vlug terug naar mijn auto. Ik draaide het wiel vast en ik ging vol gas naar Aalburg toe. En ik zeg, dit is de reden dat ik te laat ben, maar ik ben er in ieder geval. En dan kijken ze me aan en zeggen ze, nou, er zijn twee dingen mogelijk. Of je liegt dat je barst, of je bent knettergek geworden. Want wie zal een botsing met een grote truck overleven en hier in levende lijven staan? Niemand toch? Maar toen zei die prediker dit. Wie zal een ontmoeting hebben gehad met de Allerhoogste God? En zijn leven is niet veranderd. Dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of je liegt dat je barst, of je bent knettergek geworden. En daarom heiliging. Dat is een proces wat zich inzet na de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Het kan niet zo zijn dat ik de naam van Jezus op de lippen neem, Hem beleid als mijn Heer en Heiland, terwijl mijn leven niet daadwerkelijk veranderd is. En als dat zo is in jouw leven, dan is het misschien tijd om je knieën te buigen. En te zeggen, Heere God, ik wijd me aan U toe voor het eerst in mijn leven, of weer opnieuw. Maar als dit je leven is, het leven met de Heer, verblijd je dan over wie je bent in Christus. En stel je hart open en je leven open voor de doorwerking van de Geest van God, voor de werking van het Woord van God, zodat Hij je kan vormen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Zodat je steeds meer mag worden in de praktijk wie je geestelijk in positie reeds aan het begin was. En weet je wat er dan gebeurt? Dan lopen er meer Jezussen, met eerbied gesproken, rond in Wijk en Aalburg. Oh ja, zeker, het is altijd te kort, ik begrijp wat je bedoelt. Maar dan komt er iets meer openbaar vandaag, door de gemeente heen, van de heerlijkheid van God. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. De Heer zegen jullie met een toegewijde levenswandel. Een wandel gefundeerd in de liefde van God, die wederliefde wekt en die leidt tot een leven in toewijding aan Hem. Amen. Vader in de hemel, deze avond verliep een beetje rommelig, met onderbrekingen. U weet wat dat betekende voor de boodschap.
Maar het is zo mijn gebed, Heer. Dat is zo mijn verlangen om vanuit die heerlijke ontspannenheid met U de boodschap van heiliging naar voren te brengen. En ik bid U dat U dit woord zegent aan ons alle hart. Dat heiliging voor ons een heerlijk ontspannen Bijbels thema is. Omdat we zien de bijzondere liefde van U die U voor ons heeft opgevat. En dat er van daaruit ook wederliefde is en toewijding aan U. Vader, dank U wel. Voor uw trouw en voor uw goedheid in dat vormingsproces waar we allemaal in zitten. We zijn werk en uitvoering. Maar dank u wel dat u daarin de getrouwe bent. De genadevolle. De liefdevolle. En dat u het werk wat u in ons begonnen bent ook zal voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Amen.